1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet. Namelijk, dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Heb gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u velen zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf een oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik zal gekomen zijn. Tot zover. En in dit hoofdstuk staat de apostel stil bij de gang van zaken in de gemeente. De huishoudelijke gang van zaken noemen we dat dan gewoonlijk. Want het blijkt inderdaad dat deze Korintiërs niet alleen niet wisten kennelijk hoe men zich in het huis Gods zou gedragen, de uitdrukking uit de brief van Paulus aan Timotheus, maar kennelijk wist men helemaal niet hoe men zich gedragen moest. Niet alleen in de gemeente, maar ook daarbuiten niet. Ik geloof dat wij, dat is al wat langer geleden dan inmiddels, maar naar aanleiding van hoofdstuk 1 al stilgestaan hebben bij het merkwaardige verschijnsel dat er in het Grieks een werkwoord bestaat met de betekenis van leven als een Korintiër. En dat betekent niet zoveel goeds. En het blijkt ook dat deze Korintiërs ontbreekt aan de, wat wij zouden noemen, normale omgangsvormen. En daar ontbreekt het dus ook aan in de gemeente. Dat wil zeggen, daar ontbreekt het ook aan als men als gelovigen bijeenkomt. Want de dingen die hier zo genoemd worden, zo in deze hoofdstukken, hoofdstukken die verder volgen feitelijk, zijn in de eerste plaats dingen die van doen hebben met het gewoon normale dagelijks leven en de wijze waarop wij als mensen met elkaar zouden omgaan. Maar daar ontbrak het bij de Korintiërs aan en vandaar dat we dit soort aanwijzingen dan toch ook vinden in deze hoofdstukken die dan specifiek geschreven zijn aan gelovigen. Dat men elkaar zelfs in de gemeente niet liet uitspreken bijvoorbeeld. En dat men door elkaar heen stond te spreken, dan wel preken en zelfs te profeteren. Dat is niet alleen een gang van zaken die in de gemeente niet zou voorkomen, maar dat zou zelfs in de gewone maatschappij niet voorkomen, lijkt mij. Dus het is wat mij betreft betrekkelijk overbodig dat deze dingen hier staan, maar voor de Korintiërs was dat kennelijk niet zo. Want het mag dan zo wezen dat wij vrij zijn en dat alle dingen ons geoorloofd zijn. Het neemt echter niet weg dat er wel degelijk bepaalde vormen zijn waarbinnen wij met elkaar zouden omgaan en inderdaad zouden samenkomen. Daarover wordt feitelijk ook hier gesproken. Ook in de eerste helft overigens van dit hoofdstuk, waar we vorige keer al een belangrijk deel van besproken hebben. Want in het eerste deel van het hoofdstuk, waar boven staat de vrouwen in de gemeente, als u mij vraagt ten onrechte, maar in het eerste deel van het hoofdstuk wordt gesproken over een van de belangrijkste dingen in het maatschappelijk leven, maar ook in gemeentelijk leven vanzelfsprekend, en zelfs in het gezinsleven, is de rangorde die mensen onder elkaar zouden innemen. En dat in overeenstemming met wat men traditioneel noemt scheppingsorde, heb ik dat woord ook eens een keer gebruikt. Maar dat is wel waar het over gaat, want wat in het eerste deel van het hoofdstuk uiteengezet wordt, is dat God het hoofd is van Christus, en dus boven hem staat in rangorde. Dat Christus het hoofd is eens iedere mans, vers 3 is dat nog steeds. En dat de man het hoofd is der vrouw, en zoals het andere schriftplaatsen misschien wat explicieter blijkt, zijn eigen vrouw. Er staat trouwens ook niet der vrouwen, meervoud. Der vrouw, dat kan alleen maar zijn eigen vrouw zijn dus. Maar er is inderdaad een bepaalde rangorde. Een van de belangrijke dingen is namelijk dat wij zouden weten hoe wij met elkaar zouden omgaan. En daarbij speelt rangorde inderdaad een belangrijke rol. Dat woord wordt gewoonlijk niet gebruikt, maar wat wel gebruikt wordt, de term die wel gebruikt wordt, is die van onderdanigheid. Het is geen populaire uitdrukking meer tegenwoordig, maar ik kan het ook niet helpen. Ik lees bijvoorbeeld in Efeze 5 dat men vervuld zou worden met de geest. Dat men onder elkaar zou spreken in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingen en psalmen de Heer in uw hart, enzovoort. Vers 20 van Efeze 5, dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. En dan volgt hij mijn Bijbel. Een punt, bladzij omslaan, nieuwe pericoop. Zodat wij gewoonlijk op dat punt ophouden met lezen. Om deze drie redenen dus. Dat zou men nou juist niet moeten doen. Want elkander onderdanig zijn in de vreze Gods is heel aardig. Maar de vraag is natuurlijk wie dan aan wie onderdanig zou zijn. En dat staat er wel degelijk bij. Want dat neemt de rest van dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk voor een belangrijk deel in beslag. Want de volgende zin is: gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En dat zijn dus woorden die overeenkomen met de woorden uit 1 Korinthe 11. En dat is maar waar het om gaat. Het is niet meer zo dat elke gelovige, elke andere gelovige onderdanig zou zijn. Dat staat er ook niet. Er wordt vanuitgegaan dat we inderdaad de rangorde kennen. Dat is niet een specifieke gemeentelijke rangorde, maar het is er een gewoon uit de natuur als zodanig. Vandaar dan ook dat in 1 Korinthe 11 die natuur inderdaad er een paar keer bij gehaald wordt. Hè? Leer de natuur uzelf niet, enzovoort. Het probleem met de Korintiërs was kennelijk dat die natuur hen niks leerde. En dat is natuurlijk een betrekkelijk algemeen probleem. Dat men zich probeert onder de normen en waarden, heet zoiets. Sorry, ik gebruik dan ook maar het cliché. Ik probeer een andere term te bedenken, maar die ken ik niet. Hè? Maar men probeert zich onder de normen en waarden die nou eenmaal in de natuur, de schepping, de wereld, gelden. Men probeert zich daar onderuit te draaien. In de eerste plaats natuurlijk, omdat men het dikwijls met de rangorde als zodanig niet eens is. Nou goed, nee, dat geldt voor zowel mannen als vrouwen als kinderen. Die kinderen worden weliswaar niet genoemd in 1 Korinthe 11, maar in Efeze wel degelijk. En daarna worden ook heren genoemd, werkgevers zeggen wij dan. En dienstknechten aan het vlees, werknemers zeggen wij dan. Maar ze worden allemaal genoemd. En daar is natuurlijk een bepaalde rangorde. En over die rangorde gaat het in de eerste plaats. Hier in 1 Korinthe 11. Zeker in het eerste deel van het hoofdstuk. Daarna ook in hoofdstuk 12, 13 en 14. Maar dat gebeurt daar zo uitgebreid dat het sommigen niet eens opvalt. Maar het gaat er wel over. Het gaat namelijk in de volgende hoofdstukken over de geestelijke gaven die er zijn in de gemeente. En dus de verschillende verantwoordelijkheden die binnen de gemeente door verschillenden gedragen worden. En dus gaat het daarmee ook over de rangorde die daardoor ontstaat. En dus kan er ook gezegd worden, ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de gaven van profetie, die in die dagen nog gegeven werd of was. Nee, sommigen hadden die gaven nog, bedoel ik. Maar dat dus de hoogste was in rangorde. Daar hebben we het natuurlijk nog over, maar dat zal vanavond niet meer zijn, dus het duurt nog wel even. Dus hoofdstuk 14. Maar daar gaat het inderdaad over rangorde. en over onderwerping, onderdanigheid of wat er bij wezen mag. En er wordt zelfs zo ver op ingegaan dat in vers 33 van 1 Korinthe 14... nee, het is vers 32 van 1 Korinthe 14 gezegd wordt dat de geesten der profeten aan de profeten onderworpen zijn. Waarbij onder geesten verstaan wordt hun geestelijke gaven. Waarbij dus gezegd wordt dat de gave van profetie zich niet maar zo manifesteert buiten de wil van de profeet om. Integendeel, en dat betekent dat de profeet zelf kan bepalen wanneer hij spreekt of zwijgt. En daar gaat het hier ook om, want er wordt gezegd als er geprofeteerd wordt, dan moeten ze dat niet allemaal door elkaar doen. En bovendien niet allemaal, want dan krijg je te veel. Laat twee of drie profeteren, staat er dan. En laat er niemand zeggen, ja, maar ik kreeg de geest, dus dan moet ik wel. Want zo is het niet. Dat staat er, is het niet zo.
Hoe zou dat bij Biliam zitten?
Biliam kon dat zelf ook dus, hè?
Ja, maar die sprak dus wat hij eigenlijk wel spreken.
Hij sprak andere woorden dan hij wilde spreken. Maar niettemin, hij sprak op het tijdstip wat hij zelf verkoos. En hetzelfde geldt voor andere profeten feitelijk ook. Of het tijdstip waaromtrent hij opdracht had gekregen. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is niet zo dat zomaar ineens iemand begint te profeteren. Sorry, ik kan het niet helpen, maar ik moest even. En goed. Daar hebben we het een andere keer weer over. Maar zo is het. Het gaat om rangorde. Hè? Onderworpenheid. En dat is natuurlijk van grootste belang. Want als we met elkaar om zouden gaan, dan zouden we moeten weten wie is. Hè? Dat geldt in ons gezin, dat geldt in de samenleving als zodanig. En in het bijzonder gaat het hier in deze hoofdstukken van Korinthe natuurlijk om de gang van zaken binnen de gemeente zelf. Deze gelegenheid namelijk waarbij hij zegt, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man, het man is het hoofd van de vrouw. Van deze gelegenheid maakt de apostel gebruik om nog iets anders recht te zetten. De hoed namelijk, want daar ging het over, hè, in het eerste deel van 1 Korinthe 11. Want zoals ik vorige keer al uiteengezet heb, er wordt gesproken inderdaad in het bijzonder over het hoofddeksel. Eerst dat van de man, waarvan gezegd wordt in vers 4... en ieder man die bidt of profeteert hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. En dan vers 5 over het hoofddeksel van de vrouw. Maar een iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd, want het is een en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden waren. Enzovoorts. Waarna de apostel daar diep op ingaan tot vervelens toe. Ik hoop dat niet te doen vanavond. Ik vind het ook niet nodig. Waar het namelijk om gaat, en dat heb ik vorige keer ook uiteengezet, is dat nou eenmaal de godsdienstige Jood, en ik bedoel dus godsdienstig naar de Bijbelse inhoud van het begrip, de godsdienstige Jood inderdaad een hoofddeksel op heeft. In welke vorm dan ook. Maar hij heeft een hoofddeksel op in de, laten we zeggen, in de synagoge. In de godsdienstoefening, zoals wij het tegenwoordig ook noemen. Maar in de synagoge. En het aardige daarvan is, of juist het onaardige, maar het aardige daarvan is dat dat hoofddeksel nou precies weergeeft hoe je ervoor staat, deze Jood. Want het hoofddeksel is de uitdrukking van de macht waaronder hij staat. Dat wil zeggen, met het hoofddeksel op erkent hij dat hij onderworpen is aan zijn hoofddeksel. Hij bevindt er zich onder, begrijp je wel? Hij loopt onder een pet of zoiets, een keppel. Maar het is de uitdrukking van hoe hij zich in heel zijn leven, en zeker wat de godsdienstige zaken betreft, hoe hij onderdanig of onderworpen is aan de wet. Het hoofddeksel wat hij draagt is gewoon een beeld van de macht waaronder hij staat. En ik ben de apostel dankbaar voor het woord macht, want hij gebruikt het hier, hè? In vers 10, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Hij bedoelt uiteraard, dat blijkt uit de context duidelijk genoeg, een hoofddeksel, maar hij vult meteen een ander woord in en daarmee beschrijft hij waar dat hoofddeksel dan de uitdrukking van is. Het is dus symboliek, dat is maar waar het om gaat. En dat de plaatselijke diender, zal ik maar zeggen, een hoofddeksel en zo'n pet op het hoofd heeft, is gewoon symboliek. Het is nergens voor nodig, maar hij moet het ding op hebben, enzovoorts. En daarmee wordt te kennen gegeven onder welke macht hij staat en onder welk ministerie hij valt en dat soort dingen meer. staat of valt. Vooruit. Goed. De hoofddeksel dus als een beeld van de macht waaronder men staat. Maar aangezien, om het er kort te zeggen, aangezien de gelovige leeft onder het nieuwe verbond der genade en niet leeft onder de wet, wordt dus het hoofddeksel afgezet. Het mag dan wezen dat men op straat wellicht een hoofddeksel draagt. In de bijeenkomst van gelovigen, wanneer men verschijnt voor het aangezicht des Heren, zoals dat heet, zet men het hoofddeksel af. Als uitdrukking van dat men inderdaad niet leeft onder de wet. Dat is het verhaal. Waarna een dame vroeg, er is in de gemeente immers geen verschil tussen man en vrouw, moet ik nou ook mijn hoofddeksel afzetten? Toen zei Paulus, nee, natuurlijk niet. Ja, dat staat er zo niet, maar dat is ongeveer wat hij zegt. Nee, natuurlijk niet. En toen zuchtte de vrouw van opluchting. Zij mocht haar hoofddeksel ophouden. Ja, zo ligt het nou eenmaal. Want in de eerste plaats zou het hoofddeksel ophouden. Dat is niks verkeerd met het hoofddeksel van de vrouw, want ze staat onder de macht van haar man. Ik gebruik nou consequent hetzelfde woord. Ze staat onder de macht van haar man. En zo staat het er ook. Dat is ook de inleiding van dit hoofdstuk. En in de tweede plaats, de vrouw die in het publiek, en een samenkomst van gelovigen is een betrekkelijk publieke aangelegenheid, een vrouw die in het publiek haar hoofd ontdekt, geeft daarmee te kennen dat zij wel graag overmand zou willen worden. Dat is het woord ongeveer. Nee, zij geeft te kennen dat zij een hoer is. Dat is het idee. Dat is wat het voorstelt. Van oudsher, de eeuwen door en duizenden jaren door, feitelijk. Als het hoofddeksel verdwijnt, de sluier, gaat het feitelijk om, verdwijnt, dan geeft ze te kennen dat ze beschikbaar is. Dat is het verhaal. En dat wordt geacht een schande te zijn voor de vrouw. Dus, zegt Paulus, nee, de vrouwen niet, die houden het gewoon op. Er is niks mee mis. Wat er mis is, is dat dergelijke dingen in onze cultuur, of wat er voor door moet gaan, zeg ik altijd, in onze cultuur niet meer aan de orde zijn. En dus begrijpen wij het schriftgedeelte niet meer. En ontaardt dit schriftgedeelte in wet. Moet het nou wel of moet het nou niet? En vandaar ook dat er ineens boven staat de vrouwen in de gemeente, alsof het maar over de vrouwen zou gaan. Ik blijf volhouden dat het schriftgedeelte niet primair leert dat de vrouw haar hoofddeksel zou ophouden, maar dat primair geleerd wordt dat men het hoofddeksel zou afdoen. En dan een poosje niks en dan nee, de vrouw niet. Maar dat moet dan uitgelegd worden, zodat het grootste deel van het schriftgedeelte daarover gaat. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat de algemene strekking is van het schriftgedeelte. Integendeel. Zie? Er moet verklaard worden waarom de vrouw dan toch het hoofddeksel zou ophouden. Dan zegt de apostel, omdat het een schande is het af te doen. En dat wordt verder niet uitgelegd, maar wij worden geacht het te begrijpen. Daar staat er trouwens ook bij. Want het gaat om de schande voor de vrouw en het gaat erom dat het wellicht ook lelijk is voor de vrouw. Want dat is de term die in vers 6 in dat verband gebruikt wordt. Nou, moeilijker is het niet. En de gedachte blijft dus gewoon dat men het hoofddeksel zou afdoen, omdat men daarmee te kennen geeft dat men inderdaad niet leeft onder de wet, maar leeft in directe gemeenschap met de Heer. Dat is waar het over gaat. En moeilijker is het niet. En alle andere vragen die over het schriftgedeelte gesteld worden, komen altijd voort of uit de neiging om onder de wet te leven, of ze komen voort uit een totaal andere cultuur of wijze van doen. Kijk, als u mij daar vragen over zou stellen, dan zeg ik gewoon, kijk, als de vrouw nou toch nooit een hoofddeksel op heeft, dan vind ik het wat tamelijk onzinnig. Nee, misschien is het goed bedoeld en ieder zij dus in zijn eigen, dan wel haar eigen gemoed ten volle verzekerd, maar dan vind ik het tamelijk onzinnig, omdat het eigenlijk niet te verklaren of te begrijpen is, dat de vrouw zodra ze de kerk in gaat of na de kerk gaat ineens een hoofddeksel opzet. Ze dat nooit doet, op maandag, dinsdag dat nooit, enzovoorts, en dan op zondag naar de kerk ineens wel. Ja, dat vind ik nogal onbegrijpelijk. Dan moet je consequent zijn en zeggen, ik draag het nooit, dan zal ik het in de kerk ook zeker niet dragen. Dat lijkt me een beter argument dan zeker ook niet. Waarom zou het nou juist in de samenkomst zo'n hoofddeksel opzetten als de algemene strekking van het schriftgedeelte juist is dat men het af zou zetten? Begrijpt u? Zo eenvoudig is dat. Maar als je zegt, nou ik loop liever geen risico en ik hou me liever aan wat ik zo hierin lees, zonder het te begrijpen eventueel, dan zou ik zeggen, nou doe het dan maar op. Ik moet trouwens toegeven dat het over het algemeen niet lelijk is, tenzij de hoed lelijk is. Maar een vrouw wordt er over het algemeen niet lelijker van als ze een net hoofddeksel op heeft. Dat is wat anders. Maar op maandag met een hoofddeksel op over straat lopen, dan loopt mevrouw wel verschut tegenwoordig. Ja, of je bent de koningin natuurlijk. Dat is de enige in Nederland die dat nog doet, geloof ik. Op straat een hoofddeksel dragen. Hoezo incognito? Dat valt ogenblikkelijk op. Verder, ja, wat moet ik er verder voor zinnes van zeggen? Dat ik het betreur dat de dames geen hoofddeksels meer dragen buiten. Ja, sommigen staat het erg goed. Dus dan betreur ik dat. Dat neemt de mogelijkheid weg. Maar vooruit me weer. Maar om nou te zeggen van in de samenkomst moeten ze een hoofddeksel op, dat is raar. Als ze onderweg naar de samenkomst wel een hoofddeksel dragen, ze komen binnen, dan zou ik zeggen, hou hem dan op, want dat is consequent. Maar het is toch een beetje hypocriet om alleen op zondag zo'n ding op te zetten buiten en door de week dan niet. En u weet waar het in ontaart, in een modeshow op zondag op straat. Dat is wat er van overblijft van dit soort inzettingen. Nou, meer zinners is er niet over te zeggen. Denk ik wel eens, hè? Want het wordt altijd belachelijk als men er verder op ingaat. Er staan ook een paar vragen in, hè? Die zou men ook naar eerige geweten beantwoorden. Dat is met name die van, leert de natuur uzelf, in vers 13 bijvoorbeeld, oordeelt gij onder uzelf? Is het betamelijk dat de vrouw ongedekt gaat bidden? Mijn antwoord erop is, ja. Maar ik kom uit een andere cultuur dan deze van Korinthe. Maar ik geef, er staat toch, oordeelt gij onder uzelf? Is het betamelijk dat de vrouw ongedekt gaat bidden? Ja, dacht ik wel. Ik zie er niks verkeerds in. Ligt aan mij, ligt aan onze samenleving, maar dat is er wel, zie ik niks verkeerds in. En daarna, of leert u ook de natuur zelf niet dat zo'n man lang haar draagt het hem een oneer is? Het is natuurlijk de vraag wat je onder lange haren verstaat. Daar heb ik nog wel eens discussies over gehad in het verleden. Nee, met mijn tante, maar dat doet er nou niet toe, hè. Want het is maar een heel betrekkelijk begrip. Maar in het algemeen zeggen, ja, vind ik wel, ja. Het algemene gedachte is toch dat de vrouwen het haar in ieder geval langer dragen dan de mannen. Zo gemiddeld en generaliserend. En als het andersom is, dan zie ik niet zo zitten. Ik had het laatst nog, durf niet eens te vertellen waar en wanneer het was. Maar het is nog geen, meer dan 24 uur geleden. Dat ik iemand moest vragen hoe die heette, want ik wist niet eens of het een jongetje of een meisje was. Hè? Nee, dat kon je niet zien aan de oorbellen. En de paden staat. Maar ze waren niet op. Hij of zij was niet op de fiets, dus dan weet je het niet, hè. Nou, dat is waar ook, ja, daar kon je dat wel zien, hè. En aan het watermerk. Maar goed. Laat maar zitten. Dat is toch wel wat. Dat vind ik toch wel vervelend eigenlijk, laat ik het zo zeggen dan, hè. Maar de vraag die hier gesteld wordt, zou ieder voor zichzelf moeten beantwoorden. Dat is maar waar het om gaat, hè. En als het voor een. Er staat in vers 15. Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is. Omdat het lange haar voor een dekselhaar is gegeven. Zeg ik, ja, ik vind het over het algemeen mooier. Maar er schijnen anderen anders over te denken. Dus laat maar zitten. De laatste uitspraak van deze pericoop is vermoedelijk de belangrijkste in onze dagen. En in onze samenleving, die van, doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeente gods. En dat betekent dus dat deze discussie als zodanig inderdaad hier zeer sterk gerelativeerd wordt. Dat wil zeggen, ja, als het aanleiding is tot twist en tot oneenigheid, dan zit men toch echt op het verkeerde spoor. Zo zou het namelijk niet moeten gaan, is de gedachte. Nou. Ik laat het daarbij en kom bij vers 17 waar de apostel een ander thema aansnijdt, dat maakt het voor mij altijd heel lastig te bespreken. Want er staat natuurlijk boven aanwijzing voor het heilig avondmaal, met twee hoofdletters, heilig avondmaal. En ongeveer het eerste wat gezegd wordt, is dat het heilig avondmaal niet is. Heb je dat? Dus ik voel me altijd wel bezwaard als ik de term avondmaal gebruik, omdat de Bijbel zegt dat het niet is. Dat staat er namelijk in vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, is niet des Heren avondmaal eten. Het is namelijk niet het avondmaal eten. De apostel zegt vervolgens ook dat men thuis zou eten. Een andere verwarring in mijn kinderzieltje was altijd dat 's morgens vroeg, want je moest dus vooral 's morgens vroeg uit bed, dat 's morgens vroeg een avondmaal gevierd moest worden. Toch? Terwijl het in de eerste plaats geen maaltijd was en avond was het ook al niet. Het was ochtend. Dus het levert al een aanzienlijk aantal problemen op. En ik denk dat al wat er daarna vervolgens over gezegd wordt, ook gewoon ook niet zo zinnig meer is. Omdat men het kennelijk ook niet echt begrijpt. De uitdrukking avondmaal zelf leidt dus tot de grote misverstanden. Begrijp je me goed? Voorhand zeg ik nu, ik geloof dat wat wij het avondmaal noemen, en ik blijf de term ook maar gebruiken, want dan weet toch iedereen waar het over gaat. Dat wat wij het avondmaal noemen, in de eerste plaats een herinnering is aan de opstanding van Christus. En dat was inderdaad niet 's avonds, maar 's morgens. In de tweede plaats moet ik ervan zeggen dat de Heer in de nacht dat hij verraden werd, vers 23, het brood nam en ervoor dankte en het uitdeelde. Maar als het beschreven wordt in de evangelie, dan staat er dat het was na het eten van het avondmaal. En dat betekent ook dat het niet het avondmaal was. Het was erna. En dan kun je wel zeggen, ja, het was toch eten, het was toch drinken, dat kan wel wezen, maar dan hoef je het nog niet meteen een maaltijd te noemen. Maar er staat na het eten van het avondmaal. En dat is ook wat de apostel feitelijk hier zegt. Hij zegt namelijk in vers 20, als gij dan bijeen samenkomt, is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En de een eet veel, want hij was hongerig, staat er dan eufemistisch, hè? En de ander is dronken. Weinig eufemistisch, denk ik altijd, maar dan drinkt hij te veel. Goed. Maar dat is wat de termen betekenen. We maken misbruik van de maaltijden, maar het verhaal bij de Korintiërs was natuurlijk dat men helemaal geen maat wist te houden. U weet toch wat de apostel schrijft aan Titus. Hij zegt, niet alleen aan Titus, maar ik citeer uit Titus, Titus 2. Hij zegt dat wij onderwezen worden dat we in deze tegenwoordige eeuw matig en godzalig zouden leven. Matig. Maar zoek het woord maar eens op. Matig of matiglijk, het bijwoord. Het wordt vele malen gebruikt in de brieven en het wordt altijd van toepassing gebracht op het leven van de gelovigen. Het zou matig zijn, het zou met mate zijn. Men zou zijn grens kennen namelijk. Is het maat aan verbonden, daar zou men niet over gaan. En dat is in het algemeen de kunst in het leven, denk ik, om maat te kunnen houden, te weten waar het ophoudt, waar grenzen getrokken moeten worden. En feitelijk is het ook zo, denk ik, voor zover ik daar verstand van heb, dat opvoeding en volwassen worden dan dat soort zaken meer, dat het rechtstreeks van doen heeft met dat men zijn eigen grenzen weet te bepalen in de praktijk. Dat is maat houden. En dat konden deze Korintiërs niet. Ze wisten niet wanneer ze spreken of zwijgen moesten. Ze wisten niet hoeveel ze moesten eten zelfs. Zoals die grens kenden ze niet. En ze wisten ook niet waar ze dat moesten doen. Dus zegt de apostel, nou, je moet het thuis doen. En wat je thuis doet, daar hebben we het vorige keer over gehad, naar aanleiding van hoofdstuk 10 in elk geval. Wat je thuis doet, daar gaat verder niemand met aan. En Paulus die zegt dus min of meer ook, dat gaat mij ook niks aan, dus je bekijkt het maar. Ik gebruikte het woord stiekem vorige keer en daarvoor ook nog een paar keer, geloof ik. dat het nodig moet. Het is niet een lelijk woord en betekent ook niet dat het zonde is of zoiets. Het wil alleen zeggen dat men het doet in de hoop dat niemand anders daar weet van heeft. Niet omdat het geheimzinnig is, omdat het werken de duisternis zijn of dat het niet mag. Maar gewoon om geen aanstoot te geven, dat is het verhaal. Er is niks mee mis. En wat eten betreft, in gedachten ziet die mensen al aan tafel zitten en eten. Zoals bij McDonald's stel ik me dan voor. Maar laat me zitten. Hè? Maar
moet je uitleggen, broeder? Of
is het wel voldoende? Ja, dat is voldoende zo, hè? Goed, laat dan maar. De bedoeling is dat als men dan zo nodig moet eten en vooral veel en drinken en vooral veel, laat men dat tevoren thuis doen. Dat is de gedachte. Daar moet je wel erg vroeg op, denk ik, als de bedoeling is dat het avondmaal, zoals het dan plechtig genoemd wordt, 's morgens gevierd zou moeten worden. Als je dan ook nog tevoren thuis je avondmaal moet nemen, dan moet je wel verbazend vroeg op, vrees ik. Toch of niet? Het kan gewoon niet. Dat is waar het om gaat. Je kunt hooguit tevoren ontbijten dan, maar tevoren je avondmaal nemen, dat lijkt me toch wat overdreven. Met andere woorden, dit was geen avondmaal waar het hier over gaat. En wanneer het gevierd werd, men probeert ons soms te vertellen op zondagmorgen, op de eerste dag der week bedoelt men gewoon, hè, de eerste dag der week, vroeg, als de zon opgaat. Nou, in Korinthe kennelijk niet, en de apostel beveelt dat ook niet aan. Hij zegt dat je van tevoren thuis je avondmaal moet eten. Naar het Engels vertaalt men dat met supper, want dat is avondmaal. Ja, dinner is eigenlijk middagmaal, dus, hè? Al hebben wij het wat naar het eind van de dag verschoven. Maar hoe laat souperen de Engelsen? En dan moeten ze daarna nog ter kerke, zuster. Na 11:30 s'avonds nog ter kerke. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het wordt toch 's avonds. En niet 's morgens. Wordt een nachtdienst, ja. Ja. Nachtmis, ja, eventueel. Het woord zegt het al. Goed. Dat weten wij dus niet, maar dat het gaat om de avond lijkt mij duidelijk. Want de apostel zegt, men zou tevoren thuis zijn eigen avondmaal eten. Dat wil niet zeggen dat dat voorschrift is, maar het wil zeggen wat hier bij de Korintiërs in de gewoonte was, in gebruik was. Maar men wist er kennelijk niet mee om te gaan. Hoe dan ook, de symbolische maaltijd van brood en beker was kennelijk in die gemeente verworden tot een uitgebreide orgie van eten en drinken met allerlei misstanden, want dat staat er. En de apostel probeert dat nu recht te zetten. Dat is alles. Maar voor wij bij brood en beker terechtkomen, staat er eerst vanaf vers 17. Dat ging ik er nu aan zeggen, prijs ik niet, namelijk dat geen niet tot beter, maar tot erger samenkomt. De bedoeling van de bijeenkomsten van gelovigen is dat men daardoor betert. Beter wordt. Dat men daardoor groeit, opgevoed wordt of wat er maar wezen mag. Het gaat om de geestelijke groei van de gelovigen. Daartoe zouden ze elkaar ontmoeten en zich onder het woord stellen eventueel. Maar daartoe komt men samen. Het zou moeten zijn tot beter, maar zegt hij, jullie komen samen tot erger. Het loopt alleen maar steeds verder uit de hand. En als hij dat dan moet toelichten, dan spreekt hij, deze pericoop, inderdaad over het simpele gegeven van brood en wijn, wat verworden is tot inderdaad een uitgebreide maaltijd, om het dan deze keer maar wat netjes te zeggen. Maar voordat hij dat noemt, zegt hij eerst in vers 18, want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En scheuringen wil zeggen dat er verdeeldheid is, uiteraard. Je moet het woord niet meteen gebruiken in de moderne kerkhistorische betekenis, maar gewoon in de Bijbelse zin, dat er verdeeldheid is, dat de gemeente in groepen verdeeld is. En ik vrees dat het alles van doen heeft, inderdaad, met de viering van brood en wijn. Hij brengt het er meteen mee in verband. Hij zegt, ik hoor dat er scheuringen zijn onder u. Begrijp je me goed? Wat wij, voor zover ik dat weet, wat wij scheuringen noemen, dat is ongeveer dit, dat een bestaande gemeenschap in minstens twee delen uiteenvalt. Hetgeen gewoonlijk betekent dat de plaatselijke gemeente aanzienlijk kleiner wordt, omdat een belangrijk deel van die gemeente wegloopt en op een andere plaats een zaaltje huurt of zo, ik zeg maar wat, hè. Dat begrijpt u toch, hè? Dat zo'n gemeente als het ware splitst. Dat noemen wij een scheuring. Ze zijn het niet eens. De gemeenschap wordt verdeeld in twee kampen enzovoorts. Hè? Daar komt de naam ook vandaan, hè? Kampen. Hè? Toch? Dan heb je toch twee theologische faculteiten geweest? Zie ik dat verkeerd? Kampen. Eén kamp, twee kampen. Goed. Maar dat is wat wij onder scheuring verstaan. Hier in de Bijbel is dat kennelijk niet zo. Want er blijkt dat die scheuringen zijn, maar dat die verschillende groeperingen wel degelijk samen komen. Samen komen dus. En want de apostel spreekt over de toestand in deze plaatselijke gemeente. Dat is maar waar het om gaat. De verdeeldheid is er, maar die verdeeldheid is niet groot genoeg dat men op een andere plaats zou bijeenkomen, dat men naar elkaar zou gaan of zo. Men komt samen, maar dat spanningsveld van die verschillende groepen binnen die ene gemeenschap, die blijft bestaan. En wat het voor verdeeldheid was, dat weet u. Het was onder andere die van, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas en zelfs ik ben van Christus, uit de eerste hoofdstukken van deze brief. Hier echter wordt het rechtstreeks in verband gebracht met het samenkomen. Want dit is eigenlijk, vers 18 en 19 is eigenlijk een soort tussenzin. Hij zegt nou in de eerste plaats, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. Men komt dus wel samen. En de apostel zegt, ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Een beetje verschil van mening in de gemeente is nooit weg, zegt de apostel nou gewoon. Dat moet er ook wezen. Want daaruit blijkt wie er oprecht is en wie niet. En dan zeg ik het nog netjes, want hij zegt gewoon, daaruit blijkt wie er oprecht is. En in de meeste gevallen is het zo, de kerkhistorie bevestigt dat, dat degenen die oprecht zijn, gewoonlijk verdwijnen. Dat weet u toch, hè? Of is u dat nooit opgevallen? Degenen die weglopen, of eruit gegooid worden, zijn gewoon degenen die oprecht zijn. Of althans meer oprecht zijn dan degenen die blijven. Dat is de Bijbelse gedachtegang. En de kerkgeschiedenis bewijst dat ook. En de Bijbelse geschiedenis ook. Men leest de derde Johannesbrief. Maar goed, dat ga ik nou verder niet uitleggen. Maar dat is de gang van zaken. En wat er dus openbaar wordt en uitkomt, zijn gewoonlijk de oprechten. En die met die ketterijen, ik heb het woord ook niet geschreven, dus ik kan het rustig laten staan, hè. Die met die ketterijen blijven gewoonlijk. Nou, hoe dat ook zij, de apostel zegt, het is niet helemaal verkeerd, want daaruit blijkt in ieder geval wie de oprechten zijn. Ze worden dan in elk geval openbaar. Maar hij gaat meteen verder en zegt, als gij dan bijeen samenkomt, en vervolgens spreekt hij over wat we dan traditioneel het avondmaal noemen, zodat ik de indruk heb dat die scheuringen, die verdeeldheid die er in die gemeente was, wel degelijk tot uitdrukking komt in wat wij dan noemen de avondmaalsviering. En eigenaardig genoeg, zo is het tot in onze dagen gewoonlijk nog. Want samenkomen in hetzelfde gebouw, dat is nog tot daaraan toe. Maar samen eten van dezelfde tafel, vooral deze officiële tafel, dat is meestal een probleem. En in heel wat kerkenkringen, groeperingen, denominaties of hoe het maar heten mag, is dat inderdaad een punt. Als men aan deze tafel aanzit, deelneemt aan deze rituele maaltijd, krijgt men er vervolgens problemen mee. Ontstaat er oneenigheid over. Of andersom, de problemen ontstaan op voorhand. Waarbij de gedachte is dat er voorhand bepaald wordt wie er aan mag zitten en wie niet. En soms wordt het niet op voorhand bepaald, maar achteraf. Dat wil zeggen, degene die aanzat, die krijgt huisbezoek, want het had niet gemogen. En degene die niet aanzat, krijgt waarschijnlijk ook huisbezoek, omdat die had gemoeten. Eigenlijk. Beide komt voor. Maar altijd gaat het dan daarom. Waarom, weet ik ook niet. Wat de apostel zegt, zo dan mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Dat is vers 33, bijna het laatste vers van deze pericoop. En zeg dan niet dat dat gaat over de maaltijd thuis, Een gewone maaltijd, want de apostel zegt er meteen achteraan... doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten. Zodat de uitspraak van vers 33 wel degelijk een uitspraak is... over de bediening van brood en wijn, de tafel des heren... of het avondmaal, zoals men dat dan noemt. Wanneer gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. En als je vindt dat bepaalde mensen niet zou mogen aanzitten aan die tafel... dan zou je dus zelf moeten wegblijven. Dat is de gedachte. Daar is een goede reden voor. Want degene die dat vindt, is abuis. Heb je dat? Degene die van mening is dat de ander niet mag aanzitten... is per definitie abuis. Zeg ik het netjes. Het is een ketterij. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Maar dat is wat het is. Het is heel eenvoudig. Deze maaltijd wordt ook aangeduid als de tafel des heren. Het heet immers ook de drinkbeker des heren enzovoort. Dus het wordt aangeduid als de tafel of de maaltijd des heren. Wel, als het des heren is, dan is er niemand die nog uit kan maken wie er wel of niet aan deel zou nemen. Bovendien, de strekking van de heel dit schriftgedeelte is natuurlijk... de strekking is het niet, laat ik het anders zeggen. Wat uit het schriftgedeelte in ieder geval blijkt... is dat degene die deelneemt of niet deelneemt... die doet dat onder persoonlijke verantwoordelijkheid. En niet onder de verantwoordelijkheid van een ander. Of zullen we met de term uit voorgaande hoofdstuk zeggen... hij doet het niet onder de verantwoordelijkheid van een ander geweten. Het is niet omdat een ander zegt dat het mag... het is ook niet omdat een ander zegt dat het niet mag... Men zou in eigen gemoed, in eigen denken te volle verzekerd zijn... en voor zover het een kwestie is van verantwoordelijkheid dragen... draagt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat hier staat. En aangezien, juist punt 1, is aangezien dit het enige schriftgedeelte is... waarover het gebruik van het avondmaal gesproken wordt... betekent het dus dat we slechts hier terecht kunnen. En als dus ergens gezegd zou moeten worden... dat wij zouden moeten toezien dat niet zomaar iedereen daaraan aanzit... dan had het in dit hoofdstuk dus moeten staan. Maar het staat er niet, dus is het niet zo. Sterker nog, en dat is punt 2, er staat juist... maar de mens, vers 28, maar de mens beproeven zichzelf... en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker... zodat het de verantwoordelijkheid is van de individuele gelovigen. En dat gaat een ander niet aan. En dus, als wij bijeenkomen voor deze avondmaalsviering... zoals gezegd, ik blijf de term dus gewoon gebruiken... als we dus bijeenkomen voor deze avondmaalsviering... dan zouden wij elk ander verwachten en welkom heten. Voor elk ander. Niet alleen voor mijzelf, maar voor elk ander. En moeilijker is het niet. Ik begrijp dus echt niet... waar al die problemen over bestaan in zoveel groeperingen. Nou ja, ik heb er wel wat filosofietjes over, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hè? Het gaat om puur Bijbelse argumenten. Wel nu, dan begrijp ik niet waar de problemen over bestaan. Nou goed. Nou weer terug naar het begin van het deel. Er was dus verdeeldheid, dat is een merkwaardige zaak... Het wordt hier namelijk rechtstreeks in verband gebracht met wat ik dan nou maar weer noem de tafel des heren. En het aardige van die tafel des heren of die maaltijd, die rituele maaltijd, is dat elke maaltijd en vooral deze de uitdrukking is juist van gemeenschap. Verdeeldheid is namelijk kenmerkend voor een oude schepping, maar deze tafel is de uitdrukking van een nieuwe schepping. En iets anders, verdeeldheid is het kenmerk van de... situatie onder het oude verbond, Oude Testament, de wet. Maar deze tafel is juist de uitdrukking van het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament. De genade. Staat er trouwens bij. Dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dat is dus niet het oude, maar het nieuwe. Het is dus niet de wet, maar het is genade. En hoe komt het dan toch dat juist in verband met deze instelling zoveel wet... gehanteerd wordt. Daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft afgesproken om het niet wet te noemen. Maar op het moment dat men zegt... die mag aanzitten en die niet... en die had gemoeten en die had niet gemogen... hanteert men wet. Dat is namelijk gewoon wet. Toch? En meestal staan er nog sancties op ook, dus vooruit ze maar weer. Dat is wet. Nou, dat is nou juist wat bij deze gelegenheid niet aan de orde zou zijn. Want zoals het helemaal gaat onder het nieuwe verbond, de dingen die men doet, de dingen die men laat, men zou het doen uit een volvaardig gemoed. Men zou in zijn eigen gemoed, zijn eigen denken, ten volle verzekerd zijn. Ieder zou zichzelf beproeven, want de gedachte is dat onder het nieuwe verbond het woord, het onderwijs Gods, de Torah, maar ik bedoel gewoon de wet Gods, wat het ook wezen mag, het onderwijs Gods, het woord Gods, in het hart geschreven zou zijn en niet door anderen zou worden opgelegd. Het belangrijke verschil tussen de wet van het oude verbond en de genade van het nieuwe verbond is dat onder het oude verbond het woord Gods dwingend werd voorgeschreven, met sancties erbij enzovoorts, en dat onder het nieuwe verbond men zou leven vanuit dat woord wat in het hart geschreven is. Wel nu, als wij van mening zijn dat het iemand aan ingeschreven woord in het hart ontbreekt, is dat gewoon de verantwoordelijkheid van diegene over wie het gaat en niet de onze. Toch? Dat staat hier. Dat is niet onze zaak. En waar het gaat om deze avondmaalsviering, wij zouden elkander verwachten en ieder mens zou zichzelf beproeven en alzo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Nou. Want deze tafel is juist de uitdrukking van de gemeenschap van het nieuwe verbond, de vrede van het verbond des vredes, dus het nieuwe verbond is dat eveneens. En daarom zou men juist aan deze tafel de geestelijke eenheid die er is beleiden. In de praktijk is het ook gewoonlijk zo dat de discussies over wie er wel mag deelnemen en wie er niet aan mag deelnemen gewoonlijk niks met geestelijke dingen te maken hebben. Ze hebben te maken met de wijze waarop men elkaars vlees, elkaars natuurlijke mens namelijk, beoordeelt. Overigens zonder enige vorm van proces gewoonlijk, want het gaat normaal gesproken alleen om vooroordelen. Nou goed. Maar de apostel bespreekt het langzaam en zegt dan, als gij dan bijeen samenkomt, vers 20, dan is dat niet des Heren avondmaal eten, dat is het namelijk niet. Want toen de Heer het brood nam in de nacht dat hij verraden werd, zoals zich was dat na het eten van de maaltijd. En de aardigheid is juist dat deze maaltijd, was feitelijk de paasmaaltijd. Ja, ik dat nog moet gaan uitleggen, jongens. Dan kom ik nooit meer aan zo'n onderwerp toe, hè. Maar het was de paasmaaltijd in elk geval. En die paasmaaltijd had alles van doen met de beëindiging van het oude verbond, want dat is wat het uitbeeldt. Nou ja, de paasmaaltijd werd ingesteld officieel bij de uittocht uit Egypte in Exodus 12. En het gebeurde in de nacht voorafgaande aan de uittocht uit Egypte. Dat is wel duidelijk. Op de avond van de 14e van de eerste maand, 14e Nisan, had men de paasmaaltijd. Ja, tussen twee avonden. Ik bedoel, het is zo'n ingewikkeld verhaal altijd als men er moeilijk over wil doen. Hè. Ik vind het niet meer zo nodig om daar gedetailleerd op in te gaan. Er staat, tussen twee avonden zou men het paaslam eten. Nou, tussen twee avonden, zeg maar gewoon tussen de avond. Wiskundig is dat natuurlijk onzin, tussen de avond. Maar ja, wij gebruiken de uitdrukking tussen de middag. En dat is helemaal onzin, want als je gaat uitrekenen wanneer het dan is, dan kom je dus nooit meer uit. Tussen de middag. Ja, je moet er twee hebben, anders kan het er niet tussen. Maar we zeggen het in enkelvoud, tussen de middag. Wat verschil is met op de middag en tussen de middag, begrijp ik ook niet. Maar wat het precies betekent, als je daar met je wiskundige opleiding op los gaat, hè, dan kom je daar dus nooit meer uit. Want tussen de middag blijkt te moeten zijn tussen de middagen. Welke middagen dan? De namiddag en de voormiddag. Hebben jullie? Dat kan nog. Zodat nu blijkt dat morgens om een uur of 6, 7, 8 de middag begint. De voormiddag wel te verstaan, maar de middag. De dag begint nauwelijks en we noemen het al middag. Ik bedoel, die termen die zijn zo misbruikt geworden, dat we ze nauwelijks meer uit elkaar kunnen houden. Maar wij zeggen tussen de middag en we bedoelen tussen de voormiddag en de namiddag. Nou, in de Bijbel staat tussen de avond, nou er staat tussen twee avonden. En dan is het de vooravond en de naavond, zal wel zo wezen. Maar als u mij vraagt, die twee avonden waartussen de paaslam gegeten zou worden, dat lijkt mij het gedeelte, dat lijkt mij te zijn dus, tussen het gedeelte voor zonsondergang en het gedeelte na zonsondergang, dus gewoon rond zonsondergang. Dat is tussen de avond. De vooravond en naavond. Dat is toch makkelijk? En wij gebruiken niet avond, maar middag en zeggen tussen de middag. En we bedoelen het eerste deel van de dag tot aan het hoogtepunt van de zon. En de namiddag, dat is dan vanaf het hoogtepunt van de zon tot die weer gaat dalen. Maar in de praktijk gebruiken we de termen toch niet zo. Want als we alleen maar term namiddag gebruiken, dan bedoelen we vanaf een uur of vier 's middags. Ben u daar nog? En als we term voormiddag en namiddag gebruiken, begint de namiddag ineens om een uur of 12. Scheelt me zo'n uurtje of 4, 5. Het hangt er maar vanaf in welke samenhang je de term gebruikt, want een vaste betekenis heeft de uitdrukking niet. Jammer, maar helaas. En tussen de avond wil dus gewoon zeggen rond zonsondergang. Dat weten de Joden tegenwoordig nog, dus bij hun is het geen probleem.
Ik moet vandaag een keuring doen, dus een officieel formulier. En daar moest op vermeld worden hoe laat de keuring plaatsvond. Dus de tijd, en er stond erbij voormiddag of namiddag. En dat kon je dan doorzetten. En toen had ik inderdaad, moest ik het gedachtensprongetje maken. Maar ja, het is ochtend en dat is dan, het is geen namiddag. Dus is dat voormiddag.
Ja.
En wat gek dat het voormiddag is.
Ja.
Dus het wordt de taalgebruik wel gebruikt.
Ja, het probleem is, het punt is natuurlijk dat de term middag eigenlijk niet een periode aanduidt, maar een tijdstip. Het midden van de dag. En als de dag de periode is waarin de zon boven de horizon is, ongeacht of je hem ziet of niet, betekent het gewoon dat middag is het tijdstip waar de zon op het hoogst staat. En vandaar de uitdrukking voormiddag, dus terwijl de zon nog klimt, en namiddag, de zon daalt. Maar voormiddag gebruiken we een ander woord. Laat ik daar maar niet op ingaan, want dan krijg je net zo'n verhaal weer een keer. De ochtend, de morgen, enzovoort. Maar de term namiddag, die komt van na de middag. En na de middag, dat is een rekbaar begrip. Maar na de middag is verkort tot tot middag gewoon, hè. Dat nalaat je middag, voorbij middag. Enzovoort. En dan wordt het ineens een hele periode. Maar zo kan de term zelfs gebruikt worden voor als de dag eigenlijk al over is. Hè? Nou, de day is over, weet je wel. Zoals het lied zegt. Maar het is dus heel ingewikkeld. Nou, zie je wat een tijd dat nou kost, dan ga ik er nog niet eens echt serieus op in. Hè? Maar goed, men zou de maaltijd eten gewoon bij zonsondergang. Dat is trouwens niks bijzonder avondmaal. Of je dat een diner, supper noemt of brunch. Dat hangt af van welk tijd je opstaat, zuster. Maar goed. Hoe dat nou heet, dat maakt niet uit. Van oudsher had je de avondmaaltijd bij zonsondergang, want daarna ging je slapen. Dat was nog voor Philips. Toch? Voor het kunstlicht. Dus daar ging je gewoon naar bed. Als het donker werd, wat moest je anders doen? Nou, er was nog wat te doen, maar ja, god. Ik zei, wat moest je anders doen? Dus vooruit. Ik dacht dat het duidelijk genoeg was. Maar dan wordt het donker en daarmee uit. Dus normaal, de avondmaaltijd wordt gegeten bij zonsondergang. Dat we dat al lang niet meer zo hebben. En dat het op deze noordelijke breedtegraden dan wel erg kort dag wordt. Want de zon gaat in de winter pas op om een uur of 9 of zoiets, geloof ik. Ik weet het nooit, want dan slaap ik nog. En om een uur of 4 is hij alweer onder. Dan heb je maar een heel kort dagje dus. Dus dat doen we niet. We hebben dat uitgetrokken enzovoorts. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar de avondmaaltijd is gewoon bij zonsondergang. Dus tussen twee middagen, of tussen de middag, oh nee, tussen de avond bedoel ik, of tussen twee avonden betekent gewoon bij zonsondergang de maaltijd eten. En de andere ochtend bij zonsopgang ging men uit Egypte. Uit de deur die bestreken was met bloed, weet u wel. En nou niet zeggen de deurposten, want dat is wat ik zeg, de deur in de Bijbel. Dat zijn de deurposten. Nou goed, dat verhaal is dat. Het is dus het einde van de slavernij. En de paasmaaltijd drukt uit de bevrijding van de slavernij van de wet. Uitleiding uit het diensthuis en hoe dat maar heten mag. Het doden van de eerstgeborenen bij die gelegenheid. En dus ook de dood van het paaslam. Daar komt het ongeveer op neer. Maar wat na die paasmaaltijd, na de maaltijd, want staat er nadrukkelijk, door de Heer werd overgegeven, dat is de term die hier gebruikt wordt namelijk, wat na die paasmaaltijd, na de avondmaal dus, door de Heer werd overgegeven, waren deze tekenen van brood en wijn. En zij zijn de uitdrukking niet van het einde van het oude verbond, maar van iets daarna. Wat kan dat nou wezen? Ik bedoel, dat is helemaal niet moeilijk. Wat komt er dan na het oude verbond? Je hoeft helemaal niet te weten wat de termen betekenen. Wat komt er na het oude verbond? Het nieuwe uiteraard. En het is dus tamelijk overbodig zelfs. Dat gezegd wordt, dit is het nieuwe verbond of nieuwe testament in mijn bloed enzovoort. Dat is eigenlijk over, maar het staat erbij. Dus er kan geen misverstand over, ja, er bestaat bijna overal misverstand over, dat weet ik wel. Maar er kan helemaal geen misverstand over bestaan op Bijbelse grond. Na de maaltijd nam de Heer ongezuurd brood en zuur, want dat moest op die tafel aanwezig zijn volgens de voorschriften van Exodus 12 al. En nam het ongezuurde brood, brood dus zonder zuur dezem, en heel de Bijbel door, zonder enige uitzondering, is zuur dezem een beeld van de oude mens. Van het vlees en al wat daarmee samenhangt. Als het heel zwart zegt, dan moet ik zeggen, het is een beeld van de zonde. Maar eigenlijk, het is een beeld van tegenspraak tegen het woord God. Valse leer, dat is eigenlijk wat het is. U weet wel, zuur dezem de fariseeën, zuur dezem de sadduceeën, zuur dezem de herodianen en het zuur dezem van de wet. Galaten is dat. Galaten, zuur dezem van de wet. En weinig zuur dezem doorzuurde de hele deeg, staat daar in Galaten. En dan gaat het over de wet. Dat is dus ook valse leer. Daar staat er veel andere plaatsen nog. Want wij leven niet onder die wet namelijk. En het brood wat de Heer na de maaltijd aanreikte was ongezuurd brood. Dat wil zeggen, het was zuiver een beeld van het woord van God. En het woord van God is leven, dus is het ook hetzelfde als het brood des levens. Bijvoorbeeld het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald uit Johannes 6. Uit de uitspraken van de Heer Jezus dus. Dat is wat het is. Leven. Eeuwig leven uiteraard. Nou goed, nieuwe verbond dus. En daarom komt het na de maaltijd. Het is niet de maaltijd, maar het komt daarna. Uitdrukking van het nieuwe verbond der genade waaronder wij leven. En waar, ik moet anders zeggen, nieuwe verbond zelfs waardoor wij gevoed, opgevoed, maar gevoed onderwezen en opgebouwd worden. En waardoor wij opgroeien enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En dat staat hier natuurlijk ook, hè. Maar goed, er staat dan in vers 20, als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Wij vieren niet de paasmaaltijd, wij vieren dat wat daarna kwam. En wij vinden dat inderdaad in de evangeliën, schriftplaatsen waarin van brood en beker sprake is, want zo noem ik het dan nu maar, er zijn er niet zoveel. Dat zijn Matthäus, Marcus, Lucas, de drie van de vier evangeliën dus. En daarna alleen nog 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. Dit schriftgedeelte dus feitelijk. Dus je bent er ook feitelijk zo doorheen. Maar het is Matthäus 26. Waar staat in vers 17... En op de eerste dag der ongehevelde broden, op de eerste de van Matzes, daar staat het. En dat kun je in de wet gewoon nazoeken. De eerste dag waarop geen ongezuurd brood mocht gegeten worden, of waarop geen gezuurd brood mocht gegeten worden, was deze 14e van de eerste maand. En op de avond van de 13e van de eerste maand wordt dus inderdaad het zuurdesem uit het huis verwijderd. Dat is nog steeds zo binnen het Jodendom. Nou, er zijn dingen binnen het Jodendom die nog steeds zo zijn, maar die nooit Bijbels waren. Maar deze toevallig wel, hè. Goed. Op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggen tot hem, waar wilt gij dat we u bereiden het paascha te eten? Dan weet je meteen welke datum het was. Want het paaslam namelijk, Het paasga, de paasmaaltijd, werd gegeten op de avond van de 14e. Ik kan niet missen. En dat is dus inderdaad de eerste dag van ongehevelde broden. Of gewoon van ongezuurde broden, of gewoon van matzes. Nou, en zo gebeurde dat. Ze moesten naar de stad gaan en daar zou een plaats gewezen worden. Daar hebben we het een andere keer wel eens over. Maar in vers 18 staat dan: ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En dan vers 19. En bereiden het paascha, zodat hier drie keer staat dat het inderdaad gaat om de paasmaaltijd. En dat zeg ik met nadruk, omdat in sommige kringen dat gewoon ontkend wordt. Op grond van heel ingewikkelde argumentatie. Maar hier staat gewoon wat het was. Hè? Paascha, dus dat kan niet missen. Dan op diezelfde avond staat er in vers 26. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En dan de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Sommigen concluderen nou dat het een beeld is van het lichaam van de Heer Jezus dat binnen enige uren zou sterven. En dat de beker met wijn een beeld is van het bloed van de Heer Jezus, wat binnen enige uren zou gestort worden. Dat kan echter niet, want er staat: dat is het bloed dat des Nieuwe Testaments. En bloed van het Nieuwe Testament is leven van het Nieuwe Testament en van het Nieuwe Verbond. En dat wordt niet gestort of zoiets. Nee, ik weet wat er verder staat, maar daar kom ik zo op terug. Het is namelijk heel wat anders. Bovendien, bloed is feitelijk leven. Typologisch in elk geval. Voor bloed kun je altijd leven invullen. Je kan er alles licht plaatsen. Geen enkel probleem. Sommigen proberen dood in te vullen. Dat kan namelijk niet. Sommige schriftplaatsen wel, maar gewoonlijk niet. Ja, bloed is leven. Ja, ja, precies, leven, bloed is leven. Rode Kruis, bloedbank en zo. Kan niet missen. Dat is mijn bloed, het leven namelijk van het Nieuwe Verbond. En het leven, het bloed van het Nieuwe Verbond, is per definitie eeuwig leven. En dat wordt dus niet uitgestort. Daarna staat er: dat is het bloed van het Nieuwe Verbond, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En vergieten, wel bij het woord, bij het voorvoegsel ver, denken wij dat er iets misgaat, want zo zit onze taal ongeveer in elkaar. Hè? U weet wel, je hebt besnijding en versnijding, dat is in Filippenzen 3. En bij versnijding schiet het mes uit, denk ik altijd. Ja. Ja. Maar dan gaat er iets mis hè, als het vergaat. Maar het is toch een beetje een misverstand. Want als hier staat, wordt voor velen vergoten tot vergeving der zonde. Wel nu, wat gebeurde er nou letterlijk met die wijn? Werd het uitgegoten op de vloer? Op de grond? Wel nee, het werd uitgegoten in een beker en daar dronk men uit. Het werd niet verspild, het werd niet gemorst. Het werd uitgegoten opdat ieder daarvan zou kunnen drinken. Datzelfde geldt voor het brood, maar dat staat er hier geloof ik niet bij. Staat er nergens bij. Er staat gewoon: hij brak het brood. Dat is wat erbij staat, ja. Hij brak het brood en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En van het brood stel ik dezelfde vraag. Gooide hij het op de grond, werd het vertrapt, kwam er weer afval terecht. Nee, het werd uitgereikt opdat men ervan zou eten. Nou, als nou brood gebroken wordt opdat men ervan zou eten, waartoe wordt dan de wijn vergoten? Opdat men ervan zou drinken. En dat is niet een negatieve aangelegenheid. Het spreekt dus zeker niet over de dood. Maar het is een positieve aangelegenheid. Het spreekt erover hoe dat leven van het Nieuwe Verbond inderdaad wordt uitgedeeld door de Heer zelf. Het is namelijk zijn leven. En hij geeft het aan een ieder die gelooft. Aan een ieder die tot hem komt. Aan elke zondaar die bij hem aan tafel wil zitten. Dat heb je toch, hè? Want dit waren zondaren die bij hem aan tafel zaten. En het was niet de eerste keer dat er zondaren bij hem aan tafel zaten. Goed. Maar ook daar zullen we het verder niet over hebben. Maar dat is de betekenis ervan, meer niet. Dit is het leven dus van het nieuwe verbond. Meer staat er niet. Dus ik hoef er ook niet verder over te spreken. Daarna kom ik...
Mag ik even iets vragen?
Ja.
Het gaat over velen.
Ja. Ja, dat... ik denk, zal ik het zeggen of niet? Ik vind het niet zo'n sterk argument. Maar strikt genomen, als hij... Toen hij stierf en toen zijn fysieke bloed gestort werd op Golgotha en verspild werd op de grond, er was niemand die dat opving. Sorry dat ik het zo zeg, maar hoe moet ik het anders duidelijk maken? Toen was dat niet... Ja, het was voor velen. Ik moet zeggen, dat was voor velen. Maar dat zal dan... niet echt de term zijn die de hele gebeurtenis zal beschrijven. Want strikt genomen, wij zouden dan verwachten dat er zou staan voor allen. Want de schrift leert dat hij stierf voor allen. Niet voor, dat was velen. Ik bedoel, het is niet noodzakelijk met elkaar in strijd. Maar als er staat voor velen, dan als je dat smal neemt, wiskundig neemt weer, dan zeg je nou, het is een flink aantal. Maar tegelijkertijd betekent het dan, maar het is niet alles, er blijft nog wat over. Maar ja, het is natuurlijk geen wiskunde maar taal, dus ligt er toch iets anders. Je kunt zeggen, het was voor alle waarna wij vragen, en hoeveel zijn dat er nou eigenlijk? Die alle. En dan zegt de Bijbel, nou, dat zijn er knap veel hoor, toch. Als je ze allemaal meeneemt, is het erg veel. Dat kan ook natuurlijk. Met andere woorden, het spreekt elkaar niet echt tegen, maar als ik lees dat het voor velen was... Dan denk ik toch, ja, maar niet voor allen zeker. Want dat is de indruk die dan toch gewekt wordt. En dat is precies waar het over gaat. Want hij stierf weliswaar voor allen, maar hij werd opgewekt voor velen. Heb je dat? Het einde van de wet, einde van de oude schepping, einde van de heerschappij van zonde en dood was voor allen. Maar het begin van het nieuwe verbond, een nieuwe schepping, nieuw leven, is voor velen. Maar niet voor allen. Het is namelijk alleen voor de gelovigen. Heb je dat? U weet wel, dat is Johannes 3, vers 16. Het meest bekende vers uit de Bijbel. Dat dacht u maar, dat is niet het bekendste vers uit de Bijbel. Want men kent het niet. Een van de dingen die men zich gewoonlijk niet realiseert, is dat er staat, al zo lief had God de wereld, dat zijn allen, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U weet wel, dat is de opgewekte uit de dood. Volgens misverstand. Ja. Opgewekte Christus. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft in de hemel, uitermate verhoogd. Staat in het voorgaande vers, maar vooruit. Nou, in vers 14 dan. Ja. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die aan hem gelooft. Dat zijn dus niet allen, dat is namelijk niet de wereld. Opdat een ieder die aan hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Let u op. Al zo lief had God de wereld. En daarna opdat een ieder die aan hem gelooft. En dat is een beperking. Wel een ieder, maar een ieder die aan hem gelooft. En dus is dat een beperking. Heb je dat? En de wereld is niet uitsluitend bevolkt met mensen die in hem geloven. Maar het punt is wel dat deze dingen voor allen zijn, maar dat slechts een deel het deel aankrijgt op grond van geloof. Nou, dat soort schriftplaatsen hebben we nog een paar keer vaker. Mooi vind ik ook altijd die van... De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En de volgende zin zegt... En onderwijst ons dat wij... En die tekst heb ik al geciteerd... De wereldse begeerlijkheden verzakende... Matig, rechtvaardiglijk en godzaliglijk zouden leven. De zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen. Maar die onderwijst ons, slechts ons, die geloven namelijk. En dat is dan inderdaad weer de beperking. Nou, zoiets kun je hier ook in lezen. Zoals gezegd, hoeft niet noodzakelijk. Maar ik ben geneigd het er wel in te lezen hoor. Namelijk in Matthäus 26. Het bloed des Nieuwe Testaments, het wel voor velen vergoten wordt. Maar dan gaat het niet over het bloed van Golgotha, om het dus met deze bekende uitdrukking te zeggen. Maar het gaat om het leven van het nieuwe verbond. Het leven van de opgewekte Christus, het leven van het Nieuwe Testament, onvergankelijk, eeuwig leven, waaraan wij deel gekregen hebben. En dat is wat we precies bij deze officiële of rituele maaltijd uitbeelden. Wij drinken van die wijn en geven daarmee te kennen dat we inderdaad deel hebben aan dat opstandingsleven van Christus. En zegt de apostel er zelfs bij, het is niet maar een theorie, maar het is praktijk. Dat is wat je uitdrukt. Het geeft uitdruk aan de praktische gemeenschap van gelovigen samen, etend van dezelfde tafel. Daarom heb je niet het recht iemand daarvan uit te sluiten. En in hogere instantie, men drukt uit dat men leeft in gemeenschap met de levende Christus. Dat is de gedachte. En dat is ook feitelijk wat hier in Matteüs 26 staat. Al ben ik er blij mee dat het natuurlijk toch nog een keer wordt uitgelegd in 1 Korinthe 11. Al is het tragisch dat men het gewoon nog niet begrijpt.
Zij kunnen natuurlijk het letterlijke bloed van Jezus, dus de niet verheerlijkte Heer, hè, dus
ja.
het vernederde bloed,
ja.
dat leven gegeven is voor allen.
Ja.
Natuurlijk druk die aarde in, dat werd niet opgevangen. Maar dat het leven van Christus, de opgestaande Heer, gegeven wordt aan diegenen die. Dat moet opgevangen worden. Je moet je hand uitsteken om het echt.
Ja, maar dat is precies de reden waarom je dus niet kunt zeggen dat hij gaf zijn bloed op Golgotha of zoiets. Want hij gaf het niet, hij liet het weglopen. Ja, sorry dat het zo banaal klinkt, maar hoe moet je dat anders uitdrukken? Hij liet het weglopen. Dat is wat met het leven van de oude schepping gebeurt. Dat verdwijnt namelijk. Dat moet ook, want er moet iets anders voor in de plaats komen. Het werd gewoon vermorst, verspild of wat het maar wezen mag. Toch? Dat is de gang van zaken. De oude schepping zou verdwijnen. En zoals heel deze oude schepping, inclusief deze oude aarde, zal verdwijnen, zo verdween dat bloed van Jezus van Nazareth, is de gedachte. En daarna stond hij uit de dood op. Met nieuw bloed. En ik bedoel gewoon leven dus. Hè? En het is dat bloed, dat leven, waaraan wij drinken, waarvan wij drinken, of het is dat bloed waarmee wij besprenkeld zijn geworden, met de term uit 1 Petrus 1.
Johannes, bij de opwekking van Lazarus, ik ben de opstanding en het leven.
Ja.
En die in mij gelooft, dus die in die opstanding gelooft, namelijk in die levende.
Ja.
Daarom zegt Paulus dus ook, dat één, of zegt de apostel, dat één van ons mede, die
plaats
hier is vervuld.
Ja.
Getuige worden van zijn opstanding.
Ja, van zijn opstanding.
Ja, dat is wel van het leven.
Ja, ik ben er net even niet verder op ingegaan, omdat ik het wat verder buiten de orde vond. Maar in Johannes 3, vers 16 staat dat dus eigenlijk ook. Ja. Namelijk, God heeft zijn zoon, dat is de opgewekte per definitie.
Ja, ja.
Hij werd tot zoon gesteld bij zijn opstanding. God heeft zijn opgewekte zoon. Dat is een pleonasme dus. Hè? Gezet in de hemel, uitermate verhoogd, zoals Mozes de slang in de woestijn moest verhogen, want dat staat in vers 14 ervoor. Alzo heeft God zijn zoon verhoogd en gezet aan zijn rechterhand, opdat een ieder die gelooft in deze opgewekte, verhoogde, verheerlijkte Christus, deel zou hebben aan zijn opstandingsleven. En het is dus natuurlijk helemaal het thema van het Johannesevangelie. En de Johannesbrieven trouwens ook. In iets mindere mate, maar het Johannes-evangelie. Dit was Johannes 3 en in Johannes 6 het uitgebreide verhaal over dat de Heer dat brood is wat uit de hemel is nedergedaald. In Johannes 15, of was het 6, nee 15, het verhaal over ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Zodat na twee hoofdstukken over brood des levens en trouwens ook over levend water en over de wijnstok. Daarna is het ook inderdaad niet meer nodig om in het Johannesevangelie nog melding te maken van wat heet de instelling van het heilige avondmaal. En dat gebeurt daar dus ook niet. Maar de gedachte is gewoon dat heel dat Bijbelboek over niks anders spreekt dan dat. Met de nadruk op hoofdstuk 13 tot en met 17 overigens. De woorden die de Heer uitspreekt als hij met zijn discipelen in diezelfde opperzaal is. Hoofdstuk 13 tot en met 17 spreekt hij alles over deze gebeurtenis in de opperzaal en maakt niet eens melding van de instelling van het heilige avondmaal. Dat hoeft ook niet, want in Johannes wordt niet zozeer beschreven wat er gebeurde, maar wordt wel zozeer beschreven wat de Heer allemaal sprak. En dus over de Zoon, over leven, over het nieuwe verbond en zelfs over de hoge priester van het nieuwe verbond. Ja. Precies, dat is Romeinen 1. Dat is waar het om gaat, ja. Goed, en dat is wat brood en beker uitdrukken, inderdaad. Maar we zullen het daarbij laten. Van Matteüs 26 neem ik u mee, als het even lukt, naar Markus 14. Markus 14, waar staat vanaf vers 12, en op de eerste dag der ongehevelden, de matzes dus, wanneer zij het paas gaat slachten, zenden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het paas gaat eet? En zond twee van de discipelen uit en zeiden tot hen, gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten dragen de kruik water, bekend als water, want bijgenaamd Aquarius. Dat is zo, maar daar ga ik nou niet verder op in, maar dat is wel zo. En daar moesten ze aan vragen, waar is de eetzaal dat ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En die zal u wijzen, een grote opperzaal. En dat gebeurt ook, in vers 16 staat, en zij bereiden het paascha. Dus hier staat er een keer op 4, 5, dat het inderdaad gaat om de paasmaaltijd. En dat het dus echt gewoon is, de 14e van de eerste maand. En dan komen we in vers 22, eigenlijk in vers 18, want daar zit men al aan de maaltijd. En dan in vers 22, en als zij aten, nam Jezus brood, en als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun, en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam. En dan de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, en zij dronken allen uit dezelfde. En hij zei tot hen, dat is mijn bloed, dat des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Het is precies dezelfde gedachtegang dus, en bijna dezelfde woorden als uit Matteüs 26. En ik heb er ook verder helemaal niks aan toe te voegen. Het is volstrekt dezelfde gedachte, en er wordt verwezen inderdaad naar het Nieuwe Verbond. Het bloed van het Nieuwe Verbond, het leven van het Nieuwe Verbond, waaraan men deel zou hebben, want dat is wat erin uitgedrukt wordt. Waarna wij terechtkomen in Lucas 22, dacht ik. Lucas 22, vanaf vers 7. En de dag der ongehevelde broden kwam, de dag van de matzes. Op de welke het paascha moest geslacht worden, dus opnieuw de 14e van de eerste maand. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende, gaat heen en bereid ons het paascha op dat wij het eten mogen. Enzovoorts. Dan wordt weer gesproken over die man, de mens, met een kruik water. Volg hem in het huis daar hij ingaat. En dan vers 11. Waar is de eetzaal daar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? Nou, en dan vers 13. En zij bereiden het paascha. Dus hier staat het ook een keer of 4, 5. Dat is bij elkaar een keer of 15 of zoiets. Dat er staat dat het inderdaad de 14e van de eerste maand was. En dan in vers 14. Als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zei tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Nog een keer dus. Eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstok, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. Nou ja, het zou over 3, 4 dagen, strikt genomen, zou het aanbreken, hè, het koninkrijk Gods. Door de opstanding van Christus. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, lees vooral goed, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis, desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, hebben jullie, desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt, uiteraard opdat ze ervan zouden drinken.
Wat het voor zin heeft om te ontkennen dat het paascha was.
Als het niet het paascha was, dan is ineens de mogelijkheid daar dat het ook niet ongezuurd brood was, maar gezuurd brood. Daarvoor moet je dan ook nog ontkennen dat het de eerste dag was van ongezuurde broden natuurlijk. Maar goed. En voor zover ik weet, Ik zeg het kort en daarom tactloos. Maar voor zover ik weet, is de enige reden waarom men probeert te ontkennen dat dit paasmaal dit was, was dat het dan misschien toch gezuurd brood was. En dat zou dan aardig zijn, omdat in nogal wat kringen bij het avondmaal gezuurd brood gebruikt wordt. Al sinds vele jaren, zal ik maar zeggen, per traditie. En het is zo vervelend om na verloop van soms eeuwen te moeten toegeven dat men het eeuwenlang verkeerd gedaan heeft. Te meer als men juist diezelfde eeuwenlang beweerd heeft dat men behoort tot de enige groepering die op de enig juiste wijze het avondmaal viert. Ik heb het toch wel netjes gezegd, hè? Maar dat is ongeveer de gedachte.
Of deze gaat je best doen, wil je dat ontkennen dat dat niet de paasgaat
is? Ja, maar dat doe ik mee, hoor. En ik loop er altijd tegenop. Ja, en wat daar voor argumenten bij gebruikt worden, dat is heel verschrikkelijk, zo ingewikkeld de materie dan wordt. Dat wordt zo ingewikkeld dat je dan zegt van nou gooi me in mijn pet, laat me zitten, het zal wel zo wezen. Er wordt verschillend over gedacht en dus accepteren we maar zoals het nu gaat, want wie zal het zeggen wat het dan echt was. Nou, er is niks moeilijks aan, je leest gewoon de Bijbel en je hebt Matthäus, Marcus, Lucas en het was de eerste dag van ongezuurde broden. En er werd Pascha geslacht. Dat is twee keer hetzelfde, dus dat is twee keer zeggen dat het de 14e Nisan was, enzovoorts. En de manier waarop men zich eruit praat, is bijvoorbeeld te zeggen dat twee keer Pascha gevierd wordt bij de Joden, al op de avond van de 13e en op de avond van de 14e. Dus dan heeft men al een keuze uit twee data, dat sowieso. En de bedoeling vaak is ook om de bedoeling is niet, maar een andere argumentatie berust op het idee dat aangezien het paaslam een type is van de Heer Jezus, werd dus het paaslam geslacht op het tijdstip dat de Heer Jezus stierf. Maar als dat zo is, kan hij nooit met zijn discipelen de avond ervoor de paasmaaltijd gevierd hebben. Begrijp je wel? Dat zijn die dingen. En men wil dat kloppend krijgen, alsof niet alle dieren die ooit geslacht en geofferd werden een type zijn van de Heer Jezus. Hoe vaak moet hij dan gekruisigd worden? Om het allemaal kloppend te krijgen. Ik bedoel, dat is een verkeerde uitgangsgedachte. Men draait de zaak om. Men probeert iets, een vooroordeel alsnog in de Bijbel te onderbouwen. En dat gaat natuurlijk niet. En een ander argument komt hierna pas. Dan ontleent men dan, ik zal ze niet allemaal noemen, het is veel te ingewikkeld. Een ander argument ontleent men dan aan het Johannesevangelie. En die zou ik toch wel genoemd hebben, omdat die spreekwoordelijk is. Daar kom ik dus al slecht onderuit. Dat is die van Johannes 13. Kijk, het is ongeveer dit, ongeveer zo gaat het. Iedereen weet dat de evangelisten met elkaar in tegenspraak zijn. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat weet iedereen, dat ze verschillend vertellen. Oh ja, noem dan eens één voorbeeld. Nou, het ene voorbeeld wat gegeven wordt, is die van Johannes 13, vers 1. Dat is dus het spreekwoordelijke voorbeeld. Want daar staat, en voor het feest van Pascha, Jezus de wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader als ooit de zijn en die in de wereld hadden lief gehad, als ze heeft hij lief gehad tot het einde, en als het avondmaal gedaan was, enzovoort. En dan zegt men, kijk, hier is de Heer Jezus met zijn discipelen bijeen. Op de avond, in de nacht dat hij verraden werd, dat blijkt uit de rest van het verhaal. Het loopt uit op dat ze uitgaan naar de Olijfberg, de Hof van Gethsemane. En dat hij gevangen genomen wordt en gekruisigd wordt. En hier staat dat het was voor het feest van Pascha. En dan zegt men, dan was het een dag eerder dan in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Want daar staat op de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Of van ongehevelde broden staat er dan, hè? Ja. En dus zegt men, kijk, dat is duidelijk een dag verschil. Waarna ik altijd denk, dat is nou slordig geweest van Johannes natuurlijk. Hè? Kijk, want het waren er vier. En als Johannes niet in overeenstemming met de drie, dan zeg ik, dat is Johannes wat slordig geweest, dat is jammer. Maar als dat dan zo is, dan hou ik het toch op Matthäus, Marcus en Lucas. Want dat zijn er dan al drie die hetzelfde zeggen. Dan is het dus nog steeds precies zoals ik net verteld heb. Het punt is echter dat het natuurlijk helemaal niet slordig is. Degenen die slordig zijn, zijn degenen die het lezen. Want er staat keurig en voor het feest van Pascha. En voor het feest van Pascha is voor de 15e van de eerste Nisan, want het feest van Pascha begint op de 15e van de eerste maand. 15 Nisan. En uit de andere drie evangelisten blijkt dat het was op de eerste dag van ongezuurde broden, en dat is de 14e. En hier staat, was voor de 15e. Wat is er nou mis? Niks. Er is helemaal niks mis. Behalve dan dat men denkt dat de eerste dag van ongezuurde broden, dat dan de eerste dag was van het feest van ongezuurde broden. Sommige vertalingen zetten dan het woord feest er ook tussen. Maar dat staat in de grondtekst in elk geval niet. Want de clue is namelijk dat het feest van Pascha loopt van de 15e tot en met 21e. Maar het Pascha, en daarmee het slachten en eten van het Pascha, is op de 14e, dus één dag eerder. Met andere woorden, de 14e slacht en eet met het paaslam, en op grond daarvan begint op de andere dag het feest van 7 dagen. Moeilijker is het niet, je moet even dat uit elkaar houden, dat Pascha begint één dag eerder dan het feest van Pascha. En er kan ook andere term gebruikt worden, die van ongezuurde broden. Wel, de eerste dag van ongezuurde broden is de 14e. Maar de eerste dag van het feest van ongezuurde broden is de 15e. En zo verder tot en met 21e. Dus niks moeilijks aan, we moeten het aan elkaar houden. En er blijkt geen enkele tegenspraak te zijn tussen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat is maar waar het om gaat, hè. Verder probeert men ook die datum te mystificeren door gebruik te maken van de uitspraken in de Bijbel. De uitspraak één keer in de Bijbel. Althans bij één gelegenheid. Ik geloof maar één keer. Over het teken dat Israël zou ontvangen. Zou geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Alzo zal de zoon des mensen zijn 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. Waarna men doet alsof het de enige uitspraak is over de tijd vanaf de dood van de Heer Jezus tot aan zijn opstanding. Men leest het vervolgens alsof het volstrekt Nederlands is. Hetgeen het niet is, want het komt uit een andere taal en het is letterlijk vertaald. Maar men doet of het de enige uitspraak is en of het van oorsprong een Nederlandse aanduiding is. En gaat dan 3 losse dagen, 3 losse nachten proberen te tellen. Hetgeen sowieso niet kan, omdat de Heer begraven werd voor zonsondergang. En hij werd opgewekt direct na zonsopgang. Dus je hebt altijd 1 nacht meer dan dagen. Maar er zijn zelfs sommigen die menen dat kloppen te kunnen krijgen. Maar dan kun je de periode rekken. En dan wordt dus de dood van de Heer Jezus en kruisiging inderdaad vervroegd. Daar komt het op neer. En wordt het geschoven naar voor de 14e in elk geval. En zo kom je weer bij gezuurd brood terecht. En voor zover ik heb kunnen nagaan, is dat het enige echte argument. Dat is het enige waar het echt om gaat. Want ik heb die vraag ook gesteld. Maar waarom wil men nou wat anders erin lezen? Nou, het enige wat ik kan vinden is daarom. Om gezuurd brood te kunnen rechtvaardigen. Maar ik moet u zeggen dat het gebruik van gezuurd brood bij de avondmaalsviering niet ontstaan is. Historisch niet. Voor zover ik weet dan. Hè? Maar dat het historisch niet ontstaan is. Op grond van exegese, op grond van wat de Bijbel ervan zegt, of een interpretatie van Bijbelse gegevens, maar het is gewoon ontstaan zonder erbij na te denken.
Maar niet over wijn en druivensap te denken.
Dat is ontstaan onder invloed van de, de blauwe knoop-lobby. Hoe heet zoiets tegenwoordig? Dat weet ik eigenlijk niet. Hè?
Huh?
Ja, misschien wel. Ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar dat is onder die druk. En ook dan zegt men, nou ja, de vrucht van de wijnstok kan een druivensap zijn. Dus, moet kunnen. Ah, nou, ik zeg altijd, je kan net zo goed een hamburger en een pilsje nemen dan. Als je... Ja, dat zeg ik dan niet in het publiek, dus dat zal ik nou ook niet doen. Maar thuis zeg ik dat ik net zo goed een hamburger en een pilsje. Ik vind het niet lekker. Maar of gezuurd brood nou zo lekker is. En zoete Spaanse wijn, dat is ook een kwestie van smaak. Daar gaat het ook niet over. Hè? Maar zo kan men alles recht praten. Je kan wel gewoon water gebruiken bij het avondmaal. Met de gedachte van waarschijnlijk verandert de Heer het toch wel in wijn. Nou ja, er zijn er die zeggen je moet wijn gebruiken en dan verandert de Heer dan, verandert God dan in het bloed van de Heer Jezus. Dat is net zoiets, denk ik. Het is een soort misverstand. Maar het is gebeurd in onnozelheid. Men heeft even niet daarover nagedacht en zo ontstond. Weet je wat, er waren mensen die zeggen, ja maar in deze kerk willen we niet langer wezen. In de Bijbel vinden we er niks over trouwens. We gaan gewoon zelf samenkomen en avondmaal vieren. Heeft er iemand brood? Heeft er iemand wijn? Ja, hier is brood en hier is wijn. Nou, dan doen we dat. Zonder bewust te kiezen voor iets specifieks. En zo is dat ontstaan gewoon. Nee, niet in de Reformatie. Maar feitelijk nog later. Bij de Reformatie. Kijk, bij de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt men in ieder geval iets ongezuurds. Ik kan het slecht brood noemen, maar. Maar het is in ieder geval ongezuurd. En hoe dat later gegaan is in al die. In de Reformatie, allerlei kerkscheuringen, dat weet ik ook niet. Maar ik ben stellig van overtuigd, voor zover ik heb kunnen nagaan, is er gewoon bij toeval zo ontstaan. Ze willen van de gedoe af en men nam gewoon brood.